Hoofdstuk 14. Overwinning voor de tovenares. Zodra de tovenares weg was, zei Aslan: "We moeten hier meteen weg, want deze plaats moet binnenkort voor andere doeleinden worden gebruikt. We zullen ons kamp vanavond opslaan bij de doorwaadbare plaats van Beruna." Iedereen wilde natuurlijk vreselijk graag weten wat hij nu precies had afgesproken met de tovenares. Maar zijn gezicht stond ernstig en zijn reusachtige gebrul klonk nog na in hun oren. Daarom durfde niemand het te vragen. Eerst aten ze met z'n allen buiten in het gras op de heuveltop. Want de zon gaf intussen al zoveel warmte dat het gras nu helemaal droog was. En daarna waren ze een poos druk bezig met het afbreken van de grote tent en het inpakken van alle spullen. Voordat het 2 uur was, waren ze op weg en liepen ze in noordoostelijke richting. Ze deden het rustig aan, want ver hoefden ze niet. Tijdens de eerste helft van de tocht legde Aslan aan Peter uit hoe hij de strijd tegen de tovenares verder wilde aanpakken. "Zodra ze haar zaken in dit gebied geregeld heeft," zei hij, "is het wel bijna zeker dat de tovenares zich met haar bende terugtrekt in haar kasteel en zich gaat klaarmaken voor een belegering. Het kan zijn dat het jullie lukt om haar de pas af te snijden en haar tegen te houden, zodat ze er niet komen kan. Het kan ook zijn dat je dat niet lukt." Daarop schetste hij 2 verschillende plannen voor een gevecht. Het ene om in het bos tegen de tovenares en haar volgelingen te vechten en het andere om haar kasteel aan te vallen. En aldoor bleef hij maar uitleggen hoe Peter in die gevechten alles het beste kon regelen. Hij zei steeds maar dingen als: "Je moet de centauren daar of daar neerzetten." Of: "Je moet verkenners uitsturen om ervoor te zorgen dat ze dit of dat niet kan doen." Totdat Peter tenslotte zei: "Maar je bent er toch zelf bij, Aslan?" "Dat kan ik je niet beloven," antwoordde de leeuw. En meteen ging hij weer verder met zijn aanwijzingen te geven aan Peter. Het laatste stuk van de tocht liep hij het meest bij Suzanne en Lucy. Hij zei niet veel en ze vonden dat hij er maar bedroefd uitzag. Het was nog steeds middag toen ze weer naar beneden het rivierdal inliepen. Op een plaats waar het dal wijd was en de rivier breed en niet diep meer. Hier was de doorwaadbare plaats van Beruna. En Aslan gaf het bevel om de tent op te zetten aan deze kant van het water. Maar Peter zei: "Is het niet verstandiger om aan de overkant te kamperen? Voor het geval dat ze ons vannacht probeert te overvallen of zoiets." Aslan, die blijkbaar aan iets anders had lopen denken, schrok op uit zijn gedachten, schudde zijn prachtige manen en zei: wat zei je daar precies?" Peter zei het nog een keer. "Nee," zei Aslan vermoeid, alsof het niet belangrijk was. "Nee, vannacht valt ze toch niet aan." En toen zuchtte hij diep. Maar even later zei hij er nog bij: "Toch was dat op zichzelf goed bedacht. Zo hoort een goede soldaat te denken, maar het maakt weinig uit." En dus gingen ze door met hun kamp op te zetten. Die avond werden ze allemaal door Aslans vreemde stemming aangestoken. Peter vond het bovendien helemaal geen prettig idee dat hij de strijd alleen zou moeten voeren. Hij was behoorlijk geschrokken van het bericht dat Aslan er wel eens niet bij zou kunnen zijn. Onder het avondeten was het erg rustig. Allemaal dachten ze eraan hoe anders het de avond tevoren was geweest, of zelfs die avond nog. Net begon alles wat beter te gaan en nu leek het wel alsof dat alweer afgelopen was. Suzanne was er zo neerslachtig van geworden dat ze er, toen ze eenmaal in bed lag, niet van kon slapen. En nadat ze tot 100 had liggen tellen en een hele poos had liggen woelen, hoorde ze vlak naast zich Lucy in het donker een diepe zucht slaken en zich omdraaien. "Hé, kun jij ook niet slapen?" zei Suzanne. "Nee," zei Lucy, "ik dacht dat jij sliep. Zeg, Suzanne." "Ja?" Ik ben bang. Ik heb zo'n gevoel alsof er iets ergs gaat gebeuren. Oh, heb jij dat ook? Want eigenlijk had ik ook al zo'n gevoel. Er is iets met Aslan, zei Lucy. Of er gaat iets verschrikkelijks met hem gebeuren. Of hij gaat zelf iets verschrikkelijks doen. Ja, hij deed de hele middag al zo vreemd, zei Lucy. Zeg, wat zei hij ook alweer over dat hij er niet bij zou zijn als er gevochten wordt? Hij zal er vannacht toch niet stiekem vandoor gaan en ons hier alleen achterlaten, denk je wel? Nee, waar is hij eigenlijk, zei Lucy. Is hij hier in de tent? Nee, dat geloof ik niet. Suzanne, kom mee, dan gaan we even buiten rondkijken. Misschien zien we hem daar ergens. Ja, oké, dat is goed, zei Suzanne. We kunnen net zo goed buiten rondlopen als hier wakker liggen. Heel zachtjes kropen de meisjes allebei op de kast tussen de anderen door die daar lagen te slapen en slopen de tent uit. De maan scheen helder en het was helemaal stil buiten. Alleen het geluid van de rivier die over de stenen kabbelde was te horen. Toen greep Suzanne Lucy plotseling bij haar arm en zei, kijk daar! Aan de overkant van het weidje waar ze hun kamp hadden opgeslagen, net tussen de eerste bomen van het bos, zagen ze de leeuw langzaam weglopen. Zonder iets te zeggen gingen ze hem allebei achterna. Hij liep voor hen uit tegen de steile helling op, het rivierdal uit en daarna boog hij een beetje naar rechts af. Blijkbaar ging hij terug langs dezelfde weg die ze die middag gelopen hadden toen ze van de heuvel van de stenen tafel kwamen. Steeds verder liep hij, door donkere schaduwen en door het bleke maanlicht, zodat hun voeten helemaal nat werden van de dauw op het gras. Hij zag er heel anders uit dan de Aslan die ze kenden. Hij liet zijn staart en zijn kop hangen en hij liep langzaam, net alsof hij heel erg moe was. Toen, bij het oversteken van een wijde open plek waar nergens schaduw was, zodat de meisjes zich niet langer konden verstoppen, bleef hij staan en keek om. Ze hoefden niet meer te proberen om nog weg te lopen en dus kwamen ze naar hem toe. Toen ze dichterbij gekomen waren, zei hij, O kinderen, waarom lopen jullie achter me aan? We konden niet slapen, zei Lucy. Maar meteen wist ze zeker dat ze verder niets meer hoefde te zeggen en dat Aslan precies wist wat ze allemaal gedacht hadden. Mogen we alsjeblieft niet met je meegaan? Het geeft niet waarheen, zei Suzanne. Tja, zei Aslan en hij dacht even na. Toen zei hij, ik zou het wel fijn vinden om vannacht niet alleen te hoeven zijn. Goed, jullie mogen mee, maar je moet me wel beloven dat jullie blijven staan als ik dat zeg en dat jullie mij dan alleen verder zullen laten gaan. Oh, dankjewel. Natuurlijk, we beloven dat we dat echt zullen doen, zeiden de meisjes allebei. En verder ging het weer. De meisjes liepen nu ieder aan een kant van de leeuw. Maar wat liep hij ontzettend langzaam. Zijn grote koninklijke kop hing zo diep naar beneden dat zijn neus bijna het gras raakte. Nu struikelde hij bijna en hij gromde zacht. Aslan, lieve Aslan, zei Lucy, wat is er? Kun je het ons niet vertellen? Ben je ziek, lieve Aslan, vroeg Suzanne. Nee, zei Aslan, ik ben eenzaam en verdrietig. Kom, leg je hand maar op mijn manen, dan kan ik voelen dat jullie vlak bij me zijn. En laten we zo verder lopen. En zo kwam het dat de kinderen deden wat ze zonder zijn toestemming nooit gedurfd zouden hebben. Maar wat ze altijd al hadden willen doen, zolang ze hem kenden. Ze begroeven hun koude handen in die mooie, zachte manenzee en aaiden hem. En zo bleven ze naast hem lopen. En na een poosje zagen ze dat de heuvel waar ze nu tegenop liepen, de heuvel was waarop de stenen tafel stond. Ze klommen naar boven aan de kant waar de bomen het verst naar boven doorgroeiden. En toen ze bij de laatste boom waren, een boom met een paar struiken eromheen, bleef Aslan staan. En hij zei, O kinderen, hier moeten jullie blijven. Jullie kunnen niet verder mee, En wat er ook gebeurt, pas op dat niemand jullie ziet. Vaarwel. En de meisjes huilden allebei bittere tranen, al wisten ze niet eens goed waarom. En ze klampten zich aan de leeuw vast en kusten zijn manen en zijn neus en zijn poten en zijn grote verdrietige ogen. Toen draaide hij zich om en liep weg onder de bomen vandaan naar de top van de heuvel. En Lucie en Suzanne, die in elkaar gedoken tussen de struiken zaten, volgden hem met hun ogen. En wat ze toen allemaal zagen, er stond een geweldige menigte vreemde dieren en wezens om de stenen tafel heen. En hoewel de maan scheen, waren er een heleboel bij die fakkels droegen. Fakkels die brandden met bozaardige, rossige vlammen en zwarte walm. Maar de wezens die erbij waren, bullebakken met monsterlijke tanden en wolven en mannen met stierenkoppen, geesten uit kwaadaardige bomen en giftige planten en nog allerlei andere wezens die ik maar niet precies zal beschrijven, want anders vinden grote mensen het waarschijnlijk niet eens goed dat je dit boek leest. Wredaards en heksen, nachtmerries, schimmen, griezels, feeksen, witte wieven, zeeslangen, monsters en reuzen. Dit waren de wezens die voor de tovenares waren en die de wolf allemaal had opgetrommeld op haar bevel. En midden tussen hen in, bij de tafel, stond de tovenares zelf. Er barstte een gehuil en een gejammer los onder de meute toen ze de geweldige leeuw in het oog kregen en zagen dat hij naar hen toe kwam. En één ogenblik leek het alsof zelfs de tovenares in paniek raakte. Maar ze herstelde zich dadelijk en schaterde wild haar kwaadaardige lach. Haha, de stommeling, riep ze. Die stommeling is nog gekomen ook. Bind hem goed vast. Lucie en Suzanne hielden hun adem in, want ze verwachten elk moment Aslans gebrul te zullen horen en hem bovenop zijn vijanden te zien springen. Maar dat gebeurde niet. Vier heksen kwamen schoorvoetend naar hem toe, grijnzend en spottend, maar toch eerst ook wel wat aarzelend en een beetje bang om wat ze moesten doen. Bind hem vast, zeg ik, zei de witte tovenares nog eens. De heksen schoten op hem af en gilden triomfantelijk toen ze in de gaten kregen dat hij zich totaal niet probeerde te verzetten. Toen kwamen er andere, slechte dwergen en grote mensapen aangerend om hen te helpen. En met z'n allen duwden ze de geweldige leeuw omver, zodat hij op zijn rug kwam te liggen. En ze bonden alle vier zijn poten bij elkaar, terwijl ze schreeuwden en juichten alsof ze iets geweldig dappers deden. Hoewel de leeuw ze allemaal met één klap van zijn poot de dood in had kunnen jagen als hij gewild had. Maar hij gaf geen kik, zelfs niet toen de vijanden met veel zwoegen en sjorren de touwen zo strak aantrokken dat ze hem in zijn vlees sneden. Toen begonnen ze hem naar de stenen tafel te slepen. Ho, zei de tovenares, eerst moet hij kaal geschoren worden. Opnieuw begonnen haar volgelingen te brullen van het lachen, toen één bullebak naar voren kwam met een grote schaar om schapen mee te scheren en neerhurkte bij Aslans kop. Knip, 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 ging de schaar en dikke plukken golvend goud vielen op de grond. Toen deed de bullebak een stap terug en nu konden de kinderen, die vanuit hun schuilplaats zaten te kijken, zien hoe klein en hoe heel anders Aslans gezicht eruit zag, zo zonder zijn manen. Ook de vijanden zagen het verschil. Hé, eigenlijk is het maar gewoon een grote kat, riep er een. Zijn we daar nou zo bang voor geweest, zei een ander. En ze dromden om Aslan heen en spotten met hem. Ze riepen poes, poes, poesie mauw. En hoeveel muizen heb je vandaag gevangen, poes? En wou je een schoteltje melk, poesie? Oeh, hoe kunnen ze, zei Lucie. En de tranen stroomden over haar wangen. De valse rikken. Want nu ze er een beetje aan gewend was, vond ze het kaalgeschoren gezicht van Aslan er nog veel dapperder en veel mooier en veel geduldiger uitzien dan ooit tevoren. Doe hem een muilkorf om, zei de tovenares. En zelfs toen ze bezig waren hem een muilband om zijn kop te binden, had één beet van zijn kaken nog zeker 2 of 3 van hem hun handen kunnen kosten. Maar hij verroerde zich niet. En dat maakte al dat gespuis blijkbaar juist razend. Iedereen begon hem nu ineens te treiteren. Degene die zelfs nog niet bij hem in de buurt hadden durven komen toen hij al vastgebonden was, begonnen nu ook lef te krijgen. En even later konden de meisjes hem niet eens meer zien. Zo dicht dromde de hele meute van wezens om hem heen, om hem te schoppen, te slaan, te spugen en uit te schelden. Maar tenslotte kreeg het gespuis er genoeg van. Ze begonnen de vastgebonden en gemuilkorfde leeuw naar de stenen tafel te slepen. De ene helft trok en de andere helft duwde. Hij was zo geweldig groot dat het hun nog de grootste moeite kostte om hem er bovenop te hijsen toen ze hem daar eenmaal hadden. Daarna werd hij met nog meer touwen vastgeknoopt en werden de touwen nog strakker aangetrokken.
Wat een laf stelletje, snikte Suzanne. Zijn ze nu nog steeds bang voor hem? Nu zelfs nog.
Toen Aslan eenmaal op de platte steen vastgebonden was en zo stevig vastgebonden dat hij gewoonweg 1 grote wirwar van touwen was, werd het stil. 4 heksen, ieder met een fakkel in haar hand, stonden elk bij een hoek van de tafel. De tovenares ontblootte haar armen, precies zoals ze de vorige avond had gedaan, toen het Edmund was in plaats van Aslan, en begon haar mes te slijpen. De kinderen vonden dat het bij het schijnsel van de fakkels net leek of het mes van steen was en niet van staal, en het had een vreemde, brede vorm. Ten slotte kwam ze naar hem toe. Ze ging bij Aslans kop staan. Haar gezicht vertrok telkens zenuwachtig. Zo opgewonden was ze. Maar dat van hem keek omhoog naar de hemel boven hem. Nog altijd heel rustig, niet boos en ook niet bang. Alleen een beetje verdrietig. Toen, met het mes al in de hoogte, boog ze zich voorover en zei met sidderende stem.
Wie wint er nu? Idioot die je bent, dacht je nou heus dat je met dit alles dat menselijke verradertje kon redden? Nu maak ik jou dood in plaats van hem, zoals we afgesproken hebben. En daarmee hebben we netjes aan de eisen van de verborgen kracht voldaan. Maar als jij eenmaal dood bent, wie kan mij dan nog beletten om hem ook te doden? En wie is er dan nog om hem uit mijn handen te redden? Begrijp goed dat je me Narnia nu voor goed hebt gegeven. Dat je je eigen leven kwijt bent en dat je het zijne er niet mee kunt redden. Als dat goed tot je doorgedrongen is, sterf dan nu, zonder hoop.
De kinderen zagen niet hoe hij gedood werd toen het gebeurde. Ze konden het niet langer aanzien en hadden hun handen voor hun gezicht geslagen.